Hey, dag Jan, alles goed?
Alles goed, Paard? Hoe is het met u?
Uitstekend, uitstekend. Deze keer zitten we iets verder van elkaar, door omstandigheden, onder andere ook door de COVID en de lockdown natuurlijk. Dus jij in het verre Ter Alphen, ik in over de taalgrens in de provincie Luik. Maar het lukt wel, we horen elkaar goed, dus we gaan er weer tegenaan. Wat hebben we deze keer voorbereid? Wel, we hebben een vijftal studies bekeken. De eerste die we gaan bekijken, die gaat over de invloed van de darmflora op je gemoedstoestand. Het volgende dat we gaan bekijken is hoe obesitas toch een negatieve invloed kan hebben op je immuniteit en dus ook op de versnelde groei van tumoren. We gaan ook kijken hoe het is gekomen dat mensen eigenlijk veel kwetsbaarder zijn geworden voor kanker dan bijvoorbeeld onze buren, de apen. Als voorlaatste studie gaan we het ook hebben over het succes van het transplanteren van stoelgang en hoe dat bijvoorbeeld een zeer positieve invloed kan hebben bij mensen die bijvoorbeeld de ziekte van Crohn hebben. En we sluiten af met hoe je met je smartphone COVID-19 kan opsporen. Goed, Jan, ben je er klaar voor?
Zeker, zeker.
Oké. Wel, het eerste artikel ging effectief over de invloed van de darmflora op je gemoedstoestand. En ik denk nu dat nu we toch in onze tweede golf zitten van de coronacrisis, dat toch veel mensen het soms moeilijk hebben om, laten we zeggen, nog de goede moed erin te houden. En het blijkt dat ook je darmflora een invloed heeft op hoe je jezelf voelt. Kan je daar iets meer over vertellen?
Ja, dat is inderdaad zo. En dat is natuurlijk interessant. Wat heeft de darm of wat heeft de darmflora te maken met hoe wij ons voelen? Nu, wij weten dat eten, ja, op zich een heel grote invloed heeft op hoe wij ons voelen. Dat is natuurlijk wat wij aan positieve gevoelens kunnen uithalen uit een goed diner en liefst in goede gezelschap. Wij weten ook dat wij ons zeer duidelijk natuurlijk ook slechter voelen als het met de darmen niet goed gaat. Maar meer precies hier gaat het erom dat lipidmetabolieten zijn, dus afbraakproducten of bepaalde vetten, die onder andere aangemaakt worden door bacteriën, en die opgenomen worden door ons, of die werken op zenuwen in de darmen, dat die in een netwerk zitten van de zogenoemde endogene cannabinoïden. En als je cannabis hoort, ja,
Ja.
dan denk je direct, je weet, cannabis. Dus cannabis wordt ondertussen ook al lang medisch gebruikt. Maar dus ook depressieve gevoelens hebben te maken met deze fijne netwerk en deze, wat we homeostase noemen, ook in deze cannabinoïd netwerk.
Zitten die in je darmen?
Wel, en wat in ons darmen zit, wordt natuurlijk ook opgenomen. Dus je hebt natuurlijk met wat in uw darmen geproduceerd wordt en wordt opgenomen, dat gaat natuurlijk ook met de bloedsomloop door ons lichaam.
Oké. Hoe heet dat? Die cannab. Ik ben even de
Dat zijn
naam.
de endogenen, dus van ons, van binnen, cannabinoïden, de endocannabinoïden. En dan heb je de externe, dat zijn die je kunt toevoeren. Liefst dan medisch en op voorschrift.
Oké. Inderdaad. Maar je hebt dus zulke zaken ook natuurlijk in je lichaam.
Ja, juist, dat is zo. En wij weten ondertussen eigenlijk uit heel veel studies hoe belangrijk eigenlijk het samenspel is van ons darmflora. Dus dat wil zeggen de bacteriën, maar niet enkel de bacteriën, ook bijvoorbeeld, er zijn ook schimmels die op een gezonde manier met ons samenleven. Dus wij zitten in een constante uitwisseling van signalen tussen bacteriën, vooral bacteriën, maar ook bijvoorbeeld schimmels, die in ons darmen leven, die op ons huid leven, die met ons
Is
samenleven.
dat een soort
En
symbiose dan?
het is een symbiose en ook bacteriën onder elkaar helpen elkaar. Dat gaan we dan later in een ander artikel zien. Dat natuurlijk ook die bacteriën met elkaar helpen. Dat dan zeggen ook daardoor dat ze bepaalde stoffen ter beschikking stellen. Ja, een bacterie produceert iets wat belangrijk is voor een andere bacterie. En ook de werking van sommige medicaties hangt samen met het aanwezig zijn van bepaalde bacteriën of niet.
Ja.
Dus, en wat ook al nu toch sinds meer dan 10 jaar gekend is, is dat bijvoorbeeld ook inflammatoire ziekten, denk aan rheumatoïde artritis, denk aan multiple sclerose, dat er een samenhang is tussen onze darmflora mm-hmm. en tussen onze gezondheid of het optreden van dergelijke inflammatoire ziektes. Dus dit is een verdere, soort orgaansysteem wat, of ziektecomplex die beïnvloed wordt door het microbioom.
En heeft in de studie heeft men iets verteld over... want het heeft dan een invloed op je gemoed. Dus je darmflora heeft een invloed op je gemoedstoestand. Hoe zouden we dat nu actief kunnen dan gaan gebruiken om mensen terug gelukkiger te maken tijdens deze donkere periode?
Wel, ik denk, als we nu deze studie nemen, het was een muisstudie.
Ja.
Dus hoe exact het bij de mens werkt, kan ik nog niet zeggen. Nu, wat heeft men bij die muizen gezien? Men had, er waren muizen die, waar men die symptomen van soort depressieve symptomen heeft kunnen transplanteren door het microbioom van muizen met.
Ze hebben het eigenlijk het omgekeerde gedaan. Ze hebben die muizen depressief gemaakt.
Juist, ze hebben door het microbioom van deze muizen te transporteren naar gezonde muizen. Oh. En dan omgekeerd hebben ze door het juiste voedingspatroon en door het toevoegen van bacteriën die met de normale gemoedstoestand geassocieerd waren, zijn de zieke muizen weer beter geworden.
Oké.
Een beetje de Kochsche postulaten zijn dat eigenlijk. Je kunt iets overdragen en je kunt iets ook toevoegen en weggenezen.
Oké. We lopen al wat voor, maar we gaan het in een later artikel er ook nog over hebben. Maar als ik het goed heb begrepen, en ik geef het even als een soort segue naar het artikel dat we zo dadelijk gaan bespreken, een beetje verder. Je zou dus eigenlijk geluk kunnen transplanteren via de darmflora. Hè? Of een goed gemoed. Zou je het zo mogen zeggen? Of,
zou misschien de toepassing van de toekomst zijn. Maar waarschijnlijk zou je dat misschien iets minder ingrijpend doen en niet door stoel te transplanteren, maar misschien voor het innemen van voedselsupplementen of bepaalde voedingen die een invloed op de darmflora hebben, zodat je in de juiste balans komt.
Okay.
Daar wordt heel veel onderzoek voor een groot aantal van ziektes geleid, of allergische ziektes bijvoorbeeld.
Eigenlijk is het een te mooie overgang. We hadden het artikel een beetje later voorzien in de podcast, maar ik stel voor dat we nu overschakelen naar dat andere artikel waar we spreken over, je hebt het al heel even gezegd, het transplanteren van stoelgang. Willen we dat anders nu bespreken, Jan? Dat is denk ik een mooie overgang, hè?
Ja, dat zouden we eigenlijk best kunnen onze volgorde een beetje aanpassen.
Voilà. Geen probleem. Dus ik zal het even kort inleiden. Het transplanteren van stoelgang is een heel belangrijke factor, heeft men gemerkt, om bijvoorbeeld mensen die heel grote problemen hebben met hun darmflora, en ik kan misschien straks een paar voorbeelden geven van zulke ziektes, dat men eigenlijk stoelgang van gezonde mensen transplanteert naar de zieke mensen en dat dat dan een positieve invloed heeft. En die studie bekijkt onder andere wat daar de positieve effecten van kunnen zijn. Kan jij daar iets meer over vertellen?
Ja, wel, dat was enkele jaren geleden de eerste manuscript die zeer populair was gepubliceerd in het New England Journal of Medicine, waar eigenlijk zo doorbraken in de geneeskunde meestal gepubliceerd worden. En daar was het voor de behandeling van een darmontsteking uitgelokt door Clostridium difficile. En dat is een levensbedreigende darmontsteking. Die kan bijvoorbeeld optreden als neveneffect door een overgroei van Clostridium difficile bij patiënten die met bepaalde antibiotica behandeld worden.
Ja, wat gebeurt er dan? Wat gebeurt er dan als je dat hebt?
Dan heeft plots Clostridium difficile heeft een voordeel in het zich uitbreiden tegenover andere bacteriën. Het vindt de juiste levensomstandigheden en het levert dat maakt ook toxines aan en leidt tot een zeer zware darmontsteking.
Dus eigenlijk het concrete gevolg van die CDI, de algemene of de afgekorte naam, is eigenlijk eigenlijk misschien zelfs een levensgevaarlijke darmontsteking.
Ja, het wordt een heel zware diarree, een zeer gevaarlijke darmontsteking. Mm-hmm. En dat was een echte doorbraak dat men heeft kunnen aantonen dat het mogelijk was toegang te transplanteren. We kennen huidtransplantaties, Niertransplantatie is hart, transplantatie is maar een stoeltransplantatie. Dat was tamelijk nieuw. En dat lokt ook niet bijzonder aangename gevoelens uit als je dat de eerste keer leest.
Nee. Dus, om het even duidelijk te stellen, men gaat fecaliën van één persoon inbrengen bij iemand anders. Hè?
Dat is juist.
Ja, we transplanteren ook... kaka, daar komt het eigenlijk op neer.
Wel, dat kan op verschillende manieren gebeuren. Je kunt dat doen via een coloscopie.
Kan je dat eens beschrijven, hoe dat ongeveer werkt? Ja.
Dus mijn twee frequente wegen die genomen worden, zijn ofwel dat een zonde geplaatst wordt, die via de neus. Via de neus door de slokdarm, door de maag tot in de dunne darm komt. En van waar men dan deze bacteriën kan toedienen. Of zou zijn via een colonoscopie, dus een onderzoek waar men de einddarmen onderzocht door het inbrengen van een colonoscoop en waar je dan de stoelgang kunt transplanteren of de bacteriën kunt transplanteren. Dus je moet het daar ergens inbrengen. Hè? Dus
je kan dat zowel via de neus als via, laten we zeggen, de achteringang kan dat dan ingebracht worden.
In ieder geval. Klinkt vreemd, maar met spectaculaire resultaten. Met spectaculaire resultaten. En hier bij deze studie heeft men stoelgang, daar was een studie doorgevoerd in Canada, in British Columbia, bij een groep rond professor Akpoor. En wat men daar gedaan heeft, men heeft één week voor de transplantatie van de stoelgang, geanalyseerd, zowel van diegenen die patiënten waren, die stoelgang ontvingen, de recipients, en diegenen die de donoren waren, van die de stoelgang afkomstig waren. En men heeft gezien, en dan heeft men een week later, na de transplantatie, nog eens de stoel geanalyseerd van die stoelgang ontvangen hebben. Mm-hmm. Men heeft gezien dat dat niet bij alle patiënten gelukt was. Soms waren twee transplantaties nodig. Maar wat duidelijk werd, was dat er men best zou moeten afstemmen de donorstoelgang op de recipiënt. Zoals we dat ook kennen van andere transplantaties. Als je denkt aan transplantaties van een orgaan, laten zich die wilde nier of een hart of een lever transplanteren, dan moet het immuunsysteem van diegene die het orgaan geeft en diegene die het orgaan ontvangt, dat moet bij elkaar passen.
Een soort alignering.
Een alignering. En hetzelfde wordt nu vermoed voor de stoeltransplantaties. Dat men zegt, we hadden het over de homeostase en dat verschillende bacteriën met elkaar samenwerken. Bijvoorbeeld door het uitwisselen van stofwisselproducten. En dat leidt dan tot energietoevoer, et cetera, vitamines en die soort dingen. En wat men gezien heeft, dat er verschillende fases waren in het samenleven van die bacteriën bij de recipiënt. Ja? Dus er was eerst een tijdelijke aanpassing, waar de eerste soorten van bacteriën optreden. En dan kwam een tweede fase, waar vooral het gebruik van galzuren door bepaalde bacteriën verbeterd werd, totdat dan een nieuwe evenwicht ontstond.
Dat eigenlijk terug de darmflora van de ontvanger terug in volle bloei is, als ik het zo mag zeggen. Daar zijn een aantal fases aan vooraf gegaan.
Of in een toestand van, wat we dan een toestand van homeostase noemen, hè? Van verstoord naar homeostase. Ja.
Evenwichtig of hoe, zo moeten we dat. Juist. Ja, okay.
En waar de bacteriën en hun metabolisme en hun stofwissel weer op elkaar afgestemd zijn en goed werken. Okay. En goed, dit waren observaties. En wat men hieruit afleidt, maar nog niet experimenteel getoond is, dat men zoals u al gezegd hebt, dat men de donor en de recipient op elkaar moet afstemmen. Mm-hmm. En men denkt dat men in de toekomst dit ook kan doen, bijvoorbeeld door de microbioom eerst een beetje te modificeren en in de juiste toestand te brengen. Mm-hmm. En dat zou hoogstwaarschijnlijk terug over bepaalde voedingssupplementen, prebiotica, probiotica, etc. Maar daar moeten we nog op wachten. Dat is wat gediscuteerd wordt en wat zeer aantrekkelijk eigenlijk toch wat zeer aantrekkelijk lijkt. Maar nu moet dat nog naar de klinische praktijk gebracht worden. Daar is zeker nog wat werk.
Oké, okay. Maar één, het transplanteren van stoelgang op zich toch een vrij spectaculair. Het klinkt spectaculair, maar het heeft ook spectaculaire resultaten. En,
ja, men heeft daar spectaculaire.
En men vermoedt nu dat eigenlijk door de omgeving van de ontvanger en de omgeving van de donor, door die middelen op elkaar te aligneren, dat men eigenlijk betere resultaten gaat hebben dan wanneer men dat niet doet. En die dat op niveau brengen, als ik dat zo mag noemen, dat gebeurt dan, of men is dat aan het bestuderen, want dat zei je daarnet, het is nog niet echt volledig onderzocht, maar dat zal dan meer waarschijnlijk via voedingssupplementen gebeuren, of misschien, ja, ik weet het niet, misschien ook medicatie, het zou kunnen, maar in ieder geval interessant om te zien dat men ook met deze techniek vooruitgang boekt en dat het toch heel mooie resultaten kan geven. Want we spraken daar net over CDI, die ziekte, die zeer zware darmontsteking, maar het helpt ook mensen met de ziekte van Crohn bijvoorbeeld, heb ik begrepen.
Ja.
Dus het kan toch wel zeer interessant zijn. Oké, super interessant. En ik zou voorstellen voor het volgende artikel, want we hebben de volgorde een beetje veranderd, laten we het eens hebben over de negatieve invloed van zwaarlijvigheid op je immuniteit en bijgevolg ook op de groei van tumoren. Wat heeft men daar rond onderzocht?
Dit was een extreem interessante en experimenteel zeer goed doorgevoerde studie van een labo van de Harvard Medical School. Daar was die groep rond Marcia Hegis. Uh-huh. En hier heeft men muizen verschillende tumoren, men heeft in muizen tumoren uitgelokt. Verschillende tumoren die gekend zijn dat ze een immuunreactie uitlokken. Bijvoorbeeld zoals het melanoom bij de mens. Uh-huh. En dus je hebt tumoren die veel immuunreacties uitlokken en tumoren die dat in minder mate doen. Uh-huh. En deze studie is vooral van belang voor tumoren waar het immuunsysteem kan reageren, waar wij ook immunotherapieën doorvoeren en dat met zeer grote succes. En dat is natuurlijk iets wat men wil perfectioneren. Deze therapieën worden frequent zeer goed verdragen, hebben uitstekende resultaten. En, maar niet bij iedereen, dus is een van die pistes natuurlijk te kijken. Wat zijn hier succesfactoren of wat zijn factoren die een positieve effect van immunotherapieën tegenhouden? Men weet dat zwaarlavigheid of de metabolisme, er is een saa, metabolisme is ook belangrijk voor het immuunsysteem. Ja, als je een productieve, beschermende immuunantwoord wilt uitlokken, dan moeten die immuuncellen zich kunnen delen, dan moeten die kunnen vechten en daarvoor is natuurlijk energie nodig. Mm-hmm. Dus energiestofwissel is een van de manieren hoe het immuunsysteem zijn activiteit reguleert. Mm-hmm. En wat heeft men nu gezien? Dus men heeft muizen gehad met een normale body mass index en men heeft zwaarlijvige muizen gecreëerd door een hoge calorieënvoeding, door een high caloric diet, noemt dat dan in Engels. En men heeft dezelfde tumoren in die verschillende muizen met normale lichaamsgewicht of overgewichtige muizen uitgelokt. En wat men gezien heeft, dat die tumoren in die zwaarlijvige muizen sneller gegroeid zijn dan in de niet-zwaarlijvige muizen.
Ja, hoe kwam dat? Weet je?
Ja, dat was omdat die tumorcellen, die zwaarlijvige overgevoede muizen, hebben hun stofwissel aangepast aan deze verhoogde energietoevoer. Dus die hebben snel veel energie opgenomen, die hebben zich snel gedeeld, dus die hebben gebruik gemaakt van deze aanbod aan voeding. En interessant was, ze hebben dat veel beter gedaan dan die immuuncellen die rond deze tumoren zitten, die eigenlijk de opdracht hebben deze tumor te vernietigen.
En dus de tumor zelf nam sneller die energie op?
Juist. Dus die tumor, men heeft die tumoromgeving, dus die cellen en dat bindweefsel rond deze tumoren, geanalyseerd. Men heeft gezien dat de vetcellen, die aanwezige vetten, waren dramatisch gereduceerd. Ja? Dus de tumor heeft die vetten opgenomen en de CD8-killer-T-cellen waren hiertoe niet in staat.
Dat
zijn die immuuncellen.
Ja. Ah, dus als ik het goed begrijp, laat ik zeggen, dus de tumor was sneller dan die immuuncellen bij de obese muizen.
Juist, bij deze muizen was dat zo.
Oh, ja. Okay.
En dat was zeer interessant. Dus die tumor had een voordeel sneller dan het immuunsysteem. Ja. Dus ze hebben daar een reeks van zeer elegante experimenten gedaan om te tonen dat die tumor eigenlijk die T-cellen de energie weggenomen heeft. Ja? En dat daardoor de tumor sneller heeft kunnen groeien.
Ja.
Ja? Dat was denk ik een zeer belangrijke finding. Ja. Nu zouden wij direct denken, aha, kunnen we dat zo direct toepassen bij de mens? Is het ook bij de mensen zo dat deze tumorimmunotherapieën dan slechter werken? Moeten wij die mensen misschien op een dieet zetten? Mm-hmm. Nu een eerste overzicht, als men de literatuur hiertoe bekijkt, heb ik direct één studie kunnen vinden waar geen effect van het lichaamsgewicht was in deze studies. Als mensen behandeld werden met immunotherapieën voor verschillende kankers, heeft men bij de ene studie geen effect gezien door het lichaamsgewicht, of geen associatie, moeten we hier altijd zeggen. En bij een andere studie was het juist omgekeerd. Patiënten met overgewicht deden het beter. Dus hoe zich dat nu op de mens laat overdragen, of de situaties, dan ziet men het verschil tussen labo en zeer gecontroleerde omstandigheden versus real life, waar we heel veel factoren hebben en waar we niet altijd weten voor wat we alles controleren.
Ah, okay.
Dus dat is altijd heel belangrijk bij deze studies. Mm-hmm. Dus zeker is dat interessant en we moeten dat verder bekijken. Mm-hmm. Bijvoorbeeld heeft men kunnen zien in één experimentele studie terug dat bepaalde macrofagen, dat zijn cellen die kunnen eten en aftoden, dat die in staat waren bij obesitas in staat waren om CD8-killercellen ook af te doden. Dat was een mogelijke, een verdere uitleg eigenlijk voor dat fenomeen wat in die muizen gezien werd.
Ja.
Maar er zijn grotere cohortes bij mensen bekeken waar men dat niet direct zo gezien heeft.
Okay.
Dus waarschijnlijk is het zeer afhankelijk van situatie tot situatie, tumor tot tumor, etc.
Oké. Fijn dat je het ook toelicht, dat er ook studies zijn die dan het tegenovergestelde zeggen. Maar in ieder geval, die ene studie die je aanhaalde, en toch ook een, als ik het goed heb begrepen van jou, een goed uitgevoerde studie, toch wel opletten, obesitas of obesiteit kan echt wel een negatieve invloed hebben op de ontwikkeling van kankertumoren. Het was natuurlijk wel een studie bij muizen, hè?
Dat was een labostudie bij muizen en je kunt frequent geeft ons een zeer goede, dat geeft ons zeer goede ideeën, maar het spiegelt nog niet altijd die complexiteit van de real world in die we ons bewegen en die we leven.
Natuurlijk.
Dat is niet altijd weer gespiegeld in deze experimenten.
Okay.
Die toevoer van vet en energie, dus het evenwicht tussen tumorcellen en immuuncellen kan beïnvloeden, dat is zeker een belangrijke boodschap van deze artikel.
Oké, goed. Dat brengt ons dan bij het volgende artikel. En eigenlijk is er ook wel weer een link. Dat is dat sommige mensen zijn een beetje door de evolutie veel kwetsbaarder geworden voor kanker dan bijvoorbeeld onze zeer nabije buur, de chimpansee. Kan je daar eens iets over vertellen? Wat heeft men eigenlijk ontdekt, Jan?
Men heeft ontdekt, daar is een grote groep van proteïnes die noemen cyclic proteïnen. Dat zijn receptoren die sialinezuur herkennen. Mm-hmm. Dat zijn eigenlijk grote suikerstructuren.
Mm-hmm.
En onze cellen zijn omgeven of hebben op hun oppervlakte zeer veel koolhydraten, sialinezuren en zo verder. En dat zijn moleculen die belangrijk zijn voor interacties en het overgeven van boodschappen tussen cellen. Activeren, niet activeren, reageren, niet reageren. Er zijn meer dan 15 cyclic proteïnen gekend. En dat is, je vindt dat bij apen, je vindt dat bij muizen. Mm-hmm. Dus je vindt dat is een biologisch principe wat niet enkel bij ons bestaat.
Mm-hmm.
Maar daar is één protein, cyclic 12.
Ja.
En deze cyclic 12, nummer 12, dat hebben maar 30% van de mensen. En 70% van de mensen produceren deze proteïnen niet.
Oké, okay, dus 3 op 10 maakt het aan, 7 op 10 maakt het gewoon
maken
niet
het
aan.
Niet aan, juist. En wat frequent is, dat deze cyclic proteïnen inactiveren cellen. Ja? Dus ze komen bijvoorbeeld een overmatige inflammatie tegen. En we weten dat te veel inflammatie ook te maken heeft met kanker. En wat heeft men gezien? Dat bij colonkankers waren er 80% van colonkankers die de onderzoekers bestudeerd hebben, die waren cyclic 12 positief.
Ah.
En deze kankers waren agressiever of die patiënten zijn sneller achteruit gegaan dan cyclic negatieve kankers.
Oh, oké. Okay. Dus eigenlijk, als ik nu heel kort door de bocht ga, als ik nu bloed laat nemen en ik zie of ik die cyclic 12 heb, dan moet ik mij zorgen beginnen maken.
Dat is wat eigenlijk de volgende stap gaat zijn.
Mm-hmm.
Dat is, ja, als je deze studie leest, zou je dat denken.
Ja.
Dus nu moeten wij studies hebben die dat beter onderzoeken.
Mm-hmm.
Ja, nu moeten wij beginnen. De verschil, en dat is wat onderzoekers dan direct beginnen. Borstkanker, melanoom, prostaatkanker, longkanker, etc. Dat men hier naar deze cyclic 12 moleculen mm-hmm. begint te zoeken om te kijken. Is het meer dan wat je eigenlijk zou vermoeden? Dus in meer dan 30% van de patiënten aanwezig? En heeft het een invloed op de prognose van deze patiënt?
Mm-hmm.
Ja, zoals men het hier voor colonkanker aangetoond heeft. En dan heb je eigenlijk verschillende mogelijkheden. A, natuurlijk het risico individueel beter in te schatten. En misschien te zeggen, oei, ik moet meer op bepaalde risicofactoren letten, omdat ik sowieso, ik ben cyclic 12 positief.
Mm-hmm.
Ik moet misschien gezonder leven. Dat is één mogelijkheid. Maar de tweede mogelijkheid is, als je weet dat cyclic 12... belangrijk is of voorkomt in deze kankers, dan kun je een specifieke molecule maken
mm-hmm.
dat cyclic 12 erkent en daar kun je een therapeuticum aanhechten. En je kunt proberen dat als therapie te gebruiken, als een zeer gepersonaliseerde, specifieke therapie.
Dat is okay.
Dus het opent natuurlijk ook wat mogelijkheden.
Oké, okay. Wow, ook zeer interessant in ieder geval. Ik ga toch eens laten nakijken of ik die cyclic 12 niet heb.
Ik weet niet of je dat echt wilt weten.
Ja, nee, inderdaad. Het zijn indicaties. Hè. Het zijn
indicaties.
Het geeft nieuwe inzichten, zonder dat je daar dan ook meteen conclusies bij moet trekken. En dat is ook, we herhalen het telkens op onze podcast opnieuw. Hè. De studies zijn soms nog zeer, ja, hoe noem je dat, preliminair. Maar het geeft bepaalde inzichten en daar willen we vooral de aandacht op vestigen. Natuurlijk is het niet de bedoeling dat we nu paniek gaan zaaien en dat mensen die dan dat cyclic 12 proteïne wel maken, dat die per definitie veel meer kans hebben op kanker of zo. Dat is ook niet waar. Hè? Dat is ook niet waar.
Dan moeten mensen nog worden onderzocht.
Ja, voilà.
Dat is heel belangrijk.
Goed. Jan, onze laatste studie. Die klonk wel heel spectaculair, maar ik ga het jou met de nodige, wetenschappelijke onderbouw wat laten uitleggen. Maar binnenkort kunnen we onze smartphone gebruiken om COVID-19 op te sporen?
Niet enkel COVID-19, misschien nog een hele reeks andere virussen.
Oké. Dankjewel om het nog spectaculairder te maken.
Ja, ik vond het een schitterende studie, zeer interessant,
mm-hmm.
die eigenlijk vooral het doel heeft... point-of-care testing te versnellen, sneller mogelijk te maken. En niet enkel in high-tech laboratoria in San Francisco of Brussel of Parijs of Londen, maar eigenlijk op heel veel plaatsen, misschien zelfs thuis.
Point-of-care, daar waar je bent en daar waar je het nodig hebt, dat kan thuis zijn, bij de apotheker. Ja.
Dat kan een apotheker zijn, maar huisarts, dokterspraktijk, het ziekenhuis waar je bent misschien. Dus... het gaat erover dat, zeker nu in de COVID-pandemie hebben we gezien, dat snelle testing
mm-hmm.
en de snelle beschikbaarheid van resultaten ons kan helpen mm-hmm. om infectieketens te herkennen en te doorbreken.
Okay.
Stel je voor dat je uw COVID-resultaat over 5 minuten zou kunnen hebben
mm-hmm.
in plaats van over 1 dag. Ja. In de VS duurt het frequent 4 dagen voordat je een test kunt laten doen.
Mm-hmm.
En dan duurt het tot 10 dagen voordat u resultaat heeft.
Ja, dat is veel te lang
dus
natuurlijk.
Dat is voor het onderbreken van een infectieketen natuurlijk een probleem.
Mm-hmm.
Dat Die heeft vele logistieke redenen, maar als je aan het labo op zich denkt, is op het moment nog de goldstandaard dat u, als u uit een materiaal gaat u RNA vermenigvuldigen, overschrijven in DNA, terugschrijven naar RNA en dan de test positief of negatief aflezen. Dat heeft daarmee te maken dat je, als je een staan neemt, dat je de frequente RNA eerst moet overschrijven naar DNA en dan het resultaat kunt aflezen. Dat duurt lang, of tenminste langer dan wat men eigenlijk liefst zou hebben, dat je gewoon een staal hebt en dat je direct op die staal kunt nakijken of daar dat virus in zit, ja of nee.
Okay. Dan ben ik nog altijd echt heel nieuwsgierig om te weten hoe je dat nu in godsnaam met je smartphone kan doen.
Juist. De smartphone hebben ze eigenlijk gebruikt voor het volgende. Wat je nodig hebt, als je een test doet, dan moet je soms iets hebben waarmee je op het einde leest of het positief of negatief is. Is die virus aanwezig, ja of nee? Nou, dat toestel noemt men een reader. Mm-hmm. Iets wat leest. En wat men hier gedaan heeft, is met fluorescentie werken. Dus we hebben in de laatste tijd meerdere keren over CRISPR-Cas gesproken. En dit is terug een applicatie hiervan. Wat men gedaan heeft met CRISPR, kun je heel specifiek RNA-stukjes erkennen.
Kan je nog heel even toelichten wat CRISPR juist is?
Dus CRISPR, daar zitten proteïnen met een enzyme daaraan. En dat is met die CRISPR je kunt dat vastleggen welke RNA-structuren CRISPR moet erkennen.
Okay. Ja? Dus het is een opsporingsmethode.
Je kunt dat als opsporingsmethode gebruiken. En dan kun je daar Cas-proteïne aan hechten, dat een enzyme heeft dat alle virale RNA in die omgeving klein snijdt.
Okay.
Dus een hoogspecifieke sensor. Ja? Dat is extreem specifiek. En het werkt met heel kleine hoeveelheden van aanwezige RNA. En je moet niet eerst amplificeren en je moet niet eerst pipetteren. Hè? Je kunt dat direct in het eerste testtube doen. Dus wat zij gedaan hebben, ze hebben een CRISPR-molecule gegenereerd die COVID-RNA herkent.
Okay.
En hebben dat met Cas-proteïnes gecombineerd die dan... als die actief worden en snijden, waar een kleine fluorescentie optreedt.
Okay, dus ze ontdekken door de CRISPR-technologie of methode, zoeken ze naar, mag ik het zeggen, COVID-19-RNA? Of moet ik het dan...
Juist, ja? Nee, je hebt het perfect gezegd.
Okay. Dus, en je vindt het dan?
Je vindt het dan.
En dan met de Cas-methode ga je dat opknippen?
Ja, dat wordt RNA opgeknipt en daardoor ontstaat een kleine fluorescentie.
Okay.
En deze fluorescentie die wordt gemeten door een lichtbron door die reactievloeistof gestuurd. En uw smartphone, het smartphone zit daarboven en met die camera van het smartphone wordt gedetecteerd of een fluorescentie optreedt, ja of nee.
Okay.
En ze hebben smartphones gebruikt voor verschillende redenen. Die camera's van smartphones zijn ondertussen zeer efficiënt. Zijn frequent efficiënter dan wat in een commerciële reader zit. Nummer twee, smartphones kunnen zich connecteren aan een netwerk. Ze hebben user interfaces die zeer toegankelijk, zeer interactief zijn en zeer gebruiksvriendelijk. Ze zijn gebruiksvriendelijk, ze hebben een goede camera. Iedereen kan daarmee omgaan. Dus was die idee? Dan zegt, wij bouwen een detectiesysteem wat simpel is, dat zelfs een normale smartphone het resultaat kan detecteren en misschien direct via WLAN, wifi, bluetooth verder sturen. En ze zijn erin geslaagd hoogspecifiek COVID te detecteren. Hoe hebben ze dat gedaan? Ze hebben stalen gehad van patiënten waar men wist die zijn positief. COVID-positief, die stalen. Ze hadden ook stalen van mensen die COVID-negatief waren. En het systeem was zo exact, het heeft alle COVID-positieven gedetecteerd en die COVID-negatieven, daar heeft men geen, waren negatief.
Wow.
Wat men dan, dat was natuurlijk heel interessant. En de volgende stap die ook belangrijk is, soms is er een kruisreactie tussen andere coronavirussen. Ja? Dus niet COVID, maar je weet, er zijn nog een hele reeks andere COVID en die waren ook allemaal negatief.
Ah,
Ja, dat is ook van belang. Dus het was een zeer specifieke, en dat kunnen ze doen door zeer exact de RNA-sequenzen te kiezen die ze willen detecteren.
Oké. En dat doet die reader eigenlijk. Hè? Die reader, daar ga je dan de staal, ik noem het dan een soort no-swap, of zoals men in jouw neus gaat zoeken. Is dat dan iets dat je dan kan inbrengen? Of is het een bloedafname? Weet je daar iets van?
Het is no-swap. Ja, hier hebben ze het feitelijk uit no-swaps gedaan.
Ja, 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 ja. En die steek je dan in die reader eigenlijk?
Ja, juist.
Okay.
En dan moet je daar je CRISPR-Cas toevoegen. Ja. En dan duurt dat een tijdje, doet dat meerdere minuten, laat je dat meerdere minuten bij elkaar. Mm-hmm. En het was zelfs zo dat ze niet enkel plus minus, ze konden niet enkel zeggen aanwezig, niet aanwezig, ze konden zelfs zeggen veel of weinig.
Ah, oké. Okay.
Dus dat zal...
Maar mag ik nog één vraag stellen, Jan? Ja. Je zegt die CRISPR-Cas toevoegen, weet je hoe dat eigenlijk gebeurt, praktisch?
Normaal doen die zoiets pipetteren. Ja. Ja. Meestal ziet dat weinig spectaculair uit. Je hebt potjes, meestal met een kleurloze vloeistof, en je pipetteert twee vloeistoffen in elkaar, en dan kun je een licht, kan men bijvoorbeeld een kleurverandering meten. Ja. Dat is hoe de meeste van deze dingen, of zeer veel van deze dingen, gemeten worden. Als je over 5 verschillende dagen zie je een trend plots dat die persoon meer virussen in zijn neusswap heeft of minder virussen. Je kunt bijvoorbeeld voorspellen hoe snel de genezing vooruit gaat. Er zijn ook bepaalde drempels waar men weet. Er was onlangs een studie die aangetoond heeft, je moet ongeveer 1000 viruskopieën per microliter kunnen aantonen om infectieus te zijn. Als het zeer laag is, dat dan een infectie eigenlijk niet optreden. Dus je kunt dat even mooi zou zijn, of dat is wat die autoren graag willen ontwikkelen, een systeem wat kan voorspellen, die patiënt is nog potentieel infectieus of niet.
Of niet, ja.
Heel mooi zou zijn, dat zou je eigenlijk qua snelheid zelfs voor het instappen in een vliegtuig kunnen doen.
Ja, ja, ja.
Dat is natuurlijk nog zeer, ik zeg maar dat zou natuurlijk ideaal zijn, maar dat is ongeveer die snelheid over die we hier spreken, 4-5 minuten.
Ja, ja. En als ik het
plus,
dan... ja, sorry. Ja,
eenvoudige plus eenvoudige detectiesystemen. Ja. Ja? Omdat wij hebben niet overal op de wereld fantastische grote labo's. Je hebt heel veel plaatsen op de wereld waar je met heel eenvoudige dingen eigenlijk je geneeskunde moet doen. En daarom die idee, zo'n eenvoudig systeem waar zelfs je smartphone een detectiegerät zou kunnen zijn. Ja. Dat is de idee hierachter.
Oké. Okay. Ja, heel concreet, je hebt dan, laten we zeggen, het mechanisme waarbij je de CRISPR-Cas kan activeren op de no-swap. De reactie die dan plaatsvindt, die kan je filmen met je smartphone. Daar draait dan een mobiele applicatie op, een app, die het resultaat meet en eventueel ook meteen kan doorsturen naar, federale databanken of naar het gezondheidssysteem, zodat je eigenlijk instant feedback ook hebt.
Juist.
Dus het is niet alleen het feit dat die camera ook zo goed is, maar het feit dat die ook geconnecteerd is met het internet, dat je heel snel kan communiceren en dat je de resultaten ook heel snel kan verspreiden.
Juist. En je zou daar bijvoorbeeld, als je weet dat er bepaalde mutaties van virussen bestaan, misschien gevaarlijker zijn, en door het samenstellen van, je kunt daar een cocktail van CRISPR-molecules gebruiken om te zien of bepaalde virussen in omloop zijn. En die groep die dat ontwikkeld heeft in San Francisco, dat is een groep die zich eigenlijk met HIV bezighoudt.
Ah, AIDS, oké.
Okay. Die komen eigenlijk van die HIV-research, waar het ook heel belangrijk is, een soort epidemiologie te maken. Van waar komt een virus, hoe wordt dat doorgegeven? En die hebben dan zeer snel gezien dat COVID hier een belangrijke applicatie wordt. En zijn dan eigenlijk in deze COVID-research ingestapt. Mm-hmm. Maar zij zitten hier, zodat met neussop kunnen werken. Mm-hmm. Zij komen eigenlijk, HIV wordt uit het bloed, in bloed bepaald. En waar ook een epidemiologie van de virussen van belang is te kennen, te weten... Hoe circuleert dat virus in die... wat zijn die besmettingsketen die aflopen? Men ziet een accumulatie van genetische veranderingen, van mutatie in virussen. En dat kun je met deze technieken zeer specifiek en snel opsporen. Mm-hmm. Dus dat is eigenlijk de geschiedenis van deze groep uit San Francisco, van het Gladstone Institute. Mm-hmm. En u zeer snel ontwikkelen voor COVID.
Okay. En ze hebben dat ja, inderdaad kunnen toepassen op COVID-19, wat natuurlijk zeer interessant is. Ik denk dat het... het is natuurlijk veel meer dan gewoon even je smartphone gebruiken. Het is heel, ook de CRISPR-Cas-techniek die wordt gebruikt. Het kunnen is heel snel ontdekken en communiceren van de resultaten. Het was wel een mooie afsluiter, denk ik, van onze podcast. Want dit is toch een heel belangrijke ontdekking eigenlijk, hè? Om zeker dat opsporen van COVID-19 veel makkelijker te maken. Goed, Jan. We hebben toch weer 5 interessante artikels kunnen bekijken. En je hebt dat weer zeer, zeer helder uitgelegd. Waarvoor hartelijk dank. Ik wil ook nog even de luisteraars zeggen dat we in de volgende podcast gaan we weer enkele gasten mogen verwelkomen. We gaan het onder andere hebben over esthetische dermatologie met Samira Baharlou. En ik geloof ook dat we mij dan waarschijnlijk binnen een enkele weken ook gaan spreken met Pascal Nasus over gezonde voeding en hoe dat ook een impact heeft op het lichaam en haar visie daarop. De iets populairdere kant van de wetenschap, maar minstens even interessant, denk ik. Jan, ik zou zeggen, tot volgende week.
Ja, dank u. Tot volgende week.
Okay.
En nog een fijne avond.
Dank je wel, jij ook. Hè. Tot ziens.
En bedankt aan onze luisteraars. Tot ziens.
Dag.
Ja, dag.